Overture van Return to Forever van op Romantic Warrior. Ja, Paul, je sprak daar net over. Heel de weg die Chick Corea heeft afgelegd in zijn carrière. Hij heeft zijn sporen in de hardbop verdiend. En hij is later zelfs helemaal in de free jazz verzeild geraakt met Anthony Braxton, zoals je daar net al zei. Ja, hij heeft alles gedaan, alle mogelijke genres. Wat is nu eigenlijk zijn belang in die hele jazzmuziekgeschiedenis?
Wel, ik denk dat zijn grote belang zijn composities. Het is iemand die in de eerste plaats, hij zegt het van zichzelf, hij is in de eerste plaats een componist. En hij had onder andere een heel goed oor voor het soort melodieën. Als je ze de eerste keer hoort, is het alsof ze er altijd geweest zijn. En het was alsof hij dat uit de lucht kon plukken en op de piano spelen. Hij heeft inderdaad, zoals dat je zegt, enorm veel verschillende genres gedaan. Maar voor hem was improvisatie altijd daar een belangrijk deel van. Ook bij het meer klassieke werk dat hij maakte. U hoort er al eigenlijk een aanzet aan in Medieval Overture van The Romantic Warrior, wat trouwens hun meest populaire LP was. Er zijn er in dat jaar meer dan 500.000 van verkocht. En typisch voor hem ook, het grote succes met The Romantic Warrior. En meteen stopt hij met de groep en begint hij iets helemaal anders. Hij is dan een groep begonnen met onder andere superdrummer Steve Gadd. En dat soort openheid, dat soort enthousiasme, dat soort positieve instelling, dat is echt heel typerend voor Chick Corea. En dat heeft de DNA van de moderne jazz na Coltrane, laat ons zeggen, voor een groot stuk bepaald, denk ik.
Dankjewel, Paul. Straks verder in de uitzending gaan we je nog eens optrommelen en dan gaan we nog een laatste stuk doen over Chick Corea. Maar toch al bedankt voor jouw interventie. Straks dus nog meer over Chick Corea, maar eerst nog Sandy Chamoun. Dat is een Libanese producer en zij bracht een enkele track uit, geïnspireerd door de Oktoberrevolutie in Libanon 2 jaar geleden en vooral eigenlijk ook de grote desillusie achteraf. Muzikaal is het een collage van harde stadsgeluiden en ook galmende Arabische gezangen. Dreams of the Imagination van Sandy Chamoun.
Thank you.
of the Imagination van Sandy Chamoun. Dan Eelhop. Ik vermoed toch dat hij het uitspreekt als Eelhop, maar het is in ieder geval een Peruviaanse artieste, maar ze woont in Berlijn en op haar nieuwe album The Life of Insects probeert ze een auditief terrarium na te maken. Dus ze sampelt eigenlijk geen insecten, maar ze probeert eigenlijk die klank wel weer te geven via haar muziek. Ambient noise zit er ook in en heel veel vervormde gitaar. Verschijnt trouwens op het Peruviaanse B Records. Dat album The Life of Insects, we draaien La Procession van Eelhop.
Thank you.
La Procession van Eelhop van op The Life of Insects. Lidaigo, zijn nieuwe album, hebben we gevonden op een mixtape van Krish Raghav en Josh Feloa. Een mixtape met daarin allemaal nieuw Chinees werk. Lidaigo kenden we tevoren al wel van zijn samenwerking met Rick Parker, het album Free World Music uit 2016. We kenden Lidaigo daar vooral van zijn zang en ook van zijn gebruik van traditionele instrumenten. Die zitten er nu nog altijd in het nieuwe album. Van over heel de wereld trouwens ook die instrumenten, maar nu ook heel veel elektronische klanken. Het album heet Xiao Gong en wij draaien Wei Shen Mei Du Zu De Hao Dan Shan Mei Du Mei Zu Hao. Thank you. Wei shen mei shen mei du zu de hao, dan shen mei du mei zuo hao, van Li Daiguo van op Xiao Gong. We hebben ook een nieuw album van Jeff Mertes, komt begin maart uit, gaat No Map heten. Daarop 10 instrumentale en abstracte gitaartracks, met onder meer ook een samenwerking met Thurston Moore. Wij gaan uit dat album een samenwerking met Glenn Steenkiste spelen. Our First Movement van Jeff Mertes.
Thank you. Thank you.
First Movement van Jeff Mertens. Zijn nieuwe album No Map verschijnt op 291, dat is een sublabel van Dadaist Tapes. Glenn Steenkiste, die op dit nummer trouwens ook meespeelde, die heeft ook een nieuw album uit voor Harmonium. We hebben nog eens een release van het improvisatieduo Chris Corsano en Bill Orcutt. Deze keer is het album bijeen gepuzzeld door Bill Orcutt en bestaat eigenlijk uit twee aparte gitaaropnames en één drumpartij van Chris Corsano. Draaien Some Tennessee Jar. Dit is Bill Orcutt en Chris Corsano. Some Tennessee Jar van Chris Corsano en Bill Orchard van op het album Made Out of Sound. En over jazzdrummers gesproken, Milford Graves, de jazzdrummer, is vorige week, beter gezegd, helaas ook overleden. Ja, en dan nog een laatste stukje Chicorea gaan we doen vandaag in de uitzending. En dat doen we natuurlijk niet alleen. We hebben hier nog altijd Paul van Bitches Brew. Ja, Paul, we gaan een nummer draaien uit Tanglewood. Dat is een reeks zomerconcerten ergens in de jaren 70. Waar moeten we dat precies situeren in de hele carrière van Chicorea?
Wel, Chick Corea die is in september 1968 samen met Dave Holland, de Britse bassist, bij Miles Davis begonnen. En ze hebben zeker een belangrijke rol gespeeld bij de overgang van de sound, van de post-bop sound van het quintet, het tweede grote quintet van Miles Davis, op het einde van de jaren 60, naar de rock jazz van In a Silent Way en Bitches Brew. Een bijzondere rol daarbij speelde de Fender Rhodes elektrische piano. En daarvan is Chick Corea, dat kan je nu wel zeggen, denk ik toch, ja, de voornaamste epigoon. Hij heeft dan 2 jaar lang bij Miles gespeeld, veel op tournee geweest. Maar men noemde dat quintet, toen Wayne Shorter nog bij speelde, dat is de Lost Quintet. Maar het Tanglewood optreden, waar u nu een stukje van zult horen, dat was op 18 augustus 1970, het voorlaatste optreden van Chick Corea bij Miles Davis. En het is een hele interessante film. Je ziet de persoonlijkheid van de muzikanten zeer goed. Je ziet Miles Davis, die echt vol zelfvertrouwen aan het soleren is. En dan komt Gary Bartz. Gary Bartz moet Wayne Shorter vervangen. En je ziet, hij speelt de sopraansax. Hij is een beetje verlegen. Hij komt er niet helemaal goed uit. En dan komen de beide pianisten aan bod. Elektrische pianospelers. Aan de rechterkant zit Keith Jarrett. En hij is een beetje opgesloten in zichzelf. Hij hangt over zijn elektrische piano met de ogen dicht. En produceert vooral ritmische geluiden. Aan de rechterkant zit Chick Corea. En Chick Corea is echt een communicatieve persoonlijkheid. Je ziet dat hij probeert te communiceren, oogcontact te maken met Keith Jarrett. Maar dat lukt niet. En hij speelt toch een hele mooie solo, vind ik persoonlijk. Het is een bekend op bij de Miles-fans. Is het een heel bekend optreden, Tanglewood 1970. En het is het voorlaatste optreden van Chick Corea. Het laatste optreden is ook heel interessant. De film staat ervan ook op, de volledige film op YouTube. Dat is een optreden op het Isle of Wight Rock Festival. Hij was daar als enige, de zaterdagavond, als enige jazzmuzikant bij zonsondergang. Het beste moment om op een festival te spelen. En daar staan ze ook dan weer. En dat is het allerlaatste keer dat Chick Corea bij Miles Davis speelt samen met Dave Holland en Keith Jarrett en Jack DeJohnette op drums en Arthur Moreira op percussie. En dan nog wel voor een publiek van 600.000 man. Ik krijg er kippenvel van als ik erover bezig ben. Het is echt een zeer de moeite om dat een keer te bekijken.
Oké, Paul, hartelijk bedankt om jouw licht nog eens te laten schijnen over Chick Corea. En als ik me niet vergis, ga jij morgen in jouw eigen programma Bitches Brew ook nog iets speciaal rond de muzikant doen.
Ja, graag gedaan. Jazeker. Ik was echt wel een klein beetje geschokt door het bericht, omdat het zeer onverwacht was. Maar ja, we blijven dankbaar voor al de muziek die hij gemaakt heeft, Chick Corea. En dat gaan we morgen 2 uur lang doen. Ik ga het 2 keer doen, zelfs de week daarop ga ik er nog een keer, want hij heeft echt ontzettend veel goede muziek gemaakt. En we gaan 4 uur lang een beetje chronologisch doorheen zijn carrière gaan. En het zal duidelijk worden wat voor muziek en de vele verschillende soorten muziek die hij gemaakt heeft. Dat is een beetje mijn bedoeling.
Wanneer begin je er morgen aan? Om welk uur?
Bitches Brew is de zaterdag van 8 uur 's avonds tot 10 uur.
Oké, okay, Paul, bedankt. En wij gaan luisteren naar Directions van Miles Davis. Oh,
Grönland ist ja in aller Munde zurzeit, bedauerlicherweise muss man sagen. Ich habe mich dafür interessiert, warum eigentlich da es da so ein großes Interesse gibt an Grönland von Seiten der US-amerikanischen Regierung, und habe mir schon ein bisschen recherchiert und jetzt, ich hoffe, ich langweile euch nicht, da eine kleine Zeitleiste zusammengestellt der nuklearen Geschichte Grönlands. Ab 1958 geht's los. Also vielleicht nochmal vorneweg. Was gibt es für Bodenschätze in Grönland? In Grönland gibt es Eisen, Zink, Kupfer, Graphit, Uran und ganz viele seltene Erden, die mit Uran amalgamiert zusammen verbunden im Boden liegen. So, ab 1958 geht's los auf Grönland. Das Camp Century ist eine mittlerweile verlassene Militärbasis der Vereinigten Staaten in Grönland. Sie befindet sich 240 Kilometer östlich der US-amerikanischen Thule Air Base und wurde im Rahmen des Projekts Project Ice Worm errichtet. Camp Century sollte einer von mehreren Standorten in Grönland für Abschussbasen von Atomraketen werden. Tausende Kilometer Schienen sollten in Röhren unters Eis gebaut werden für Atomraketen und ein paar hundert Startrampen für 600 Raketen mit Atomsprengköpfen. So sagt es der Historiker Christian Wiedfeld-Nielsen von der Universität Aarhus. Die Basis besteht aus 21 Tunneln im Eis mit einer Gesamtlänge von 3000 Metern. Das Camp besaß einen Kernreaktor zur Energieversorgung. Die Militäranlage bekam unerwartete Probleme mit Bewegungen des Eises und dem Absinken des Atommülls wegen der entstandenen Abwärme bei Außentemperaturen von durchschnittlich minus 23 Grad. Die Station wurde 1966 dann aufgegeben. Zurückgelassen wurde die gesamte Infrastruktur in 21 Tunneln mit rund 9200 Tonnen Baumaterial, 200 Kubikmeter Diesel und polychloriertem Benzolen, 240 Kubikmeter Abwasser und leicht radioaktivem Kühlwasser des Atomreaktors. Mitgenommen wurde nur das Atomkraftwerk. Die fast 10.000 Tonnen Atommüll liegen heute 30 bis 70 Meter unter der Oberfläche. Durch den Spion Erik Jørgen Jensen erhielt die dänische Regierung ab 1960 nähere Informationen über das Camp Century. Der Öffentlichkeit schließlich wurde das Projekt erst 1997 bekannt. Das war sozusagen ein Anfang. Weiter geht's. 21.01.1968, Dänemark, Grönland. Ein amerikanischer B-52-Bomber stürzt mit vielen Wasserstoffbomben an Bord ab. Bei minus 40 Grad machen sich Soldaten auf die Suche nach den radioaktiven Atomwaffentrümmern. Wie das jetzt genau im Einzelnen abgelaufen ist und was sie alles gefunden oder auch nicht gefunden haben, ist mit nach wie vor militärisches Geheimnis. Also da ist mal so ein B-52 runtergegangen auf Grönland mit Bomben an Bord. So, jetzt geht's weiter. Oktober 79, Dänemark, Kopenhagen. Die Anti-Atom-Bewegung wacht langsam auf. Es gibt eine Anti-Atom-Konferenz zu Uranabbau, eine tödliche Gefahr für Völker der dritten und vierten Welt. So hat man es damals noch gesagt. Mit VertreterInnen aus Australien, Afrika, Grönland, USA und Kanada. Also, erste Lebenszeichen auch einer grönländischen Anti-Atom-Bewegung. 1980, Dänemark, Grönland. Uranabbau in Grönland im Süden erlaubt. Der Uranabbau ist nur 2 Jahre im Jahr möglich wegen des Wetters. 1984, Dänemark, Grönland. Die Anti-AKW-Bewegung in Dänemark wird so stark, dass der Uranabbau in Grönland gestoppt wird. Es besteht ein 25-jähriges Moratorium. 4.7.2008, Grönland. Die grönländische Regierung, also ein kleiner Zeitsprung jetzt, steht in diesen Tagen vor einer schwierigen Entscheidung. Sie muss sich entscheiden, ob sie Südgrönland auf die UNESCO-Welterbe-Liste setzen oder den Uranabbau zulassen will. Die Abgeordneten drängen darauf, dass Südgrönland von der UNESCO für seine tausendjährige Landwirtschaft aus der Zeit Erichs des Roten ausgewiesen wird. Aber der Abbau des Reichtums an Mineralien, einschließlich Uran, in der Region würde diese Bezeichnung ausschließen. Große Gebiete um Narsaq und Uakkodok wurden in die Welterbebewerbung aufgenommen, was Proteste von Interessenten auslöste, da die Rohstoffdirektion bereits zahlreiche Bohrlizenzen in diesen Gebieten erteilt hatte. Nun schlägt die Home Rule-Regierung vor, nur 5 kleine Inseln als Welterbestätte aufzunehmen, um den Bergbaukonflikt zu vermeiden. 31.08.2008, Grönland. Die Inuit setzen sich gegen Uranabbau in Grönland ein. Grönlands Umwelt sollte vor den Gewinnen aus dem Bergbau stehen, sagte ein führender Inuit-Sprecher dem amerikanischen Sender CBS. Der Präsident der Inuit Circumpolar Council in Grönland ist der Meinung, dass es Bergbauunternehmen unter keinen Umständen erlaubt sein sollte, Uran aus dem grönländischen Untergrund zu entfernen. Warum sollten wir unsere Natur und die Gesundheit unserer Menschen verderben, sagt Akka Lykke-Linge gegenüber CBS News. Das grönländische und das dänische Parlament haben den Uranabbau vor über 2 Jahrzehnten verboten, aber die Frage hat sich gestellt, nachdem einige Bergbauunternehmen die Erlaubnis zur Gewinnung von Uran beantragt haben, das beim Abbau anderer Arten von Metallen gewonnen wurde. Lynge sagte, dass die zunehmende Jagd nach natürlichen Ressourcen in der Arktis bedeutet, dass das Land aufpassen müsse, nicht von Träumen vom schnellen Reichtum eingeholt zu werden. Wir befinden uns in der gleichen Situation, die die arktischen Völker in Alaska und Kanada bereits durchgemacht haben. Wir müssen sorgsam mit unserer Umwelt umgehen, zumal der Klimawandel vieles davon verändern könnte. 12.05.2010, Grönland. Der Gemeinderat von Südgrönland stimmte für eine Abkehr von der Nulltoleranz-Uranpolitik. Der Rat hat die gesetzgebende Versammlung Grönlands aufgefordert, die Vorschriften von der derzeitigen Nulltoleranz-Uranpolitik in eine Nebenproduktpolitik mit einer maximalen Konzentrationsgrenze für Uran von 0,1% zu ändern. So, das war schon 2010. Jetzt kommt so langsam ein bisschen Bewegung da rein. 26.01.2013, Dänemark, Grönland. Eine Mehrheit im dänischen Parlament ist bereit, den Abbau und Export von Uran in Grönland zu erlauben, wie es die grönländische Selbstverwaltung wünscht. Nach 25 Jahren Widerstand gegen Atomkraft und Uranverseuchung ist erstmals eine Mehrheit im Parlament bereit, die sogenannte Nulltoleranzpolitik für Uran aufzuheben. Wenn Grönland dies wünscht, eröffnet sich die Möglichkeit für den Abbau der 5 größten Uranreserven der Welt im Kvernefjeld im Süden Grönlands. So, 27.04.2013, Dänemark, Grönland. NGOs appellieren an Grönlands Nulltoleranzpolitik gegenüber Uran. 48 Umweltorganisationen aus vielen Ländern ermutigen,